We zullen bidden. Vader in de hemel, voordat we uw woord gaan lezen. Het is misschien wel het belangrijkste moment, Heer, van deze dienst. Heel bijzonder moment, woorden van u opgeschreven. En we willen bidden dat dat woord ons een weg zal wijzen door het leven. We hebben vreugdevolle liederen gezongen. We hebben u bezongen, u onze schuilplaats. En Heere, er zijn bergen in ons leven. En soms denken we wel eens, waar komt mijn hulp nu vandaan? Maar we weten het van die oude psalm. Ze komen van u. Onze hulp is van u, die de hemel en de aarde hebt geschapen. U bent onze God en Vader. En Heere, we bidden om een open hart. We bidden om een open verstand, op een open oor, dat we uw woorden zullen lezen, horen en verstaan. Versterk ons, Heer, bemoedig ons. In Jezus' naam. Amen. Vanmorgen beginnen we met het lezen uit Genesis, hoofdstuk 3. Genesis 3, de eerste verzen. Ik lees uit de herziende Statenvertaling. En daar staat het volgende. De slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld die de Heere God gemaakt had. En hij zei tegen de vrouw, is het echt zo dat God gezegd heeft, u mag niet eten van alle bomen in de hof? En de vrouw zei tegen de slang, van de vrucht van de bomen in de hof mogen wij eten. Maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd, u mag daarvan niet eten. En hem niet aanraken, anders sterft u. Toen zei de slang tegen de vrouw, u zult zeker niet sterven, maar God weet dat op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennend. En de vrouw zag dat de boom goed was om ervan te eten. En dat hij een lust voor het oog was, ja, een boom die begeerenswaardig was om er verstandig door te worden. En ze nam van zijn vrucht en ze at. En ze gaf ook wat aan haar man, die bij haar was, en hij at ervan. Vervolgens, waar dat allemaal op uitgelopen is, en dan kun je verschillende Bijbelgedeelten uitkiezen. Ik heb gekozen voor Romeinen, hoofdstuk 1. Vanaf vers 18, Romeinen 1 vanaf vers 18. Daar staat boven de toorn van God over de heidenen. In de NBG-vertaling staat de schuld van de heidenen, de schuld. Maar dat is er boven gezet door vertalers. We beginnen bij vers 18. Want de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken. Omdat wat van God gekend kan worden, hun bekend is. God zelf heeft het hun immers geopenbaard. Want de dingen die van hem onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit zijn werken gekend en doorzien. Namelijk en zijn eeuwige kracht en zijn goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn. Want zij hebben, hoewel zij God kennen, hem niet als God verheerlijkt of gedankt. Maar ze zijn verdwaasd in hun overwegingen en hun onverstandig hart is verduisterd. Terwijl ze zich uitgaven voor wijzen, zijn ze dwaas geworden. En hebben zij de heerlijkheid van de onvergankelijke God vervangen door een beeld dat lijkt op vergankelijk mens, op vogels, op viervoetige en kruipende dieren. Daarom ook heeft God hen in de begeerte van hun hart overgegeven aan de onreinheid om hun lichamen onder elkaar te onteren. Zij hebben de waarheid van God vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de schepper, die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. Daarom heeft God hen overgegeven aan oneervolle hartstochten. Want ook hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. En evenzo hebben ook de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven en zijn in wellust voor elkaar ontbrand. Mannen doen schandelijke dingen met mannen en ontvangen het gepaste loon voor hun dwaling in zichzelf. En omdat het hun niet goed dacht God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan verwerpelijk denken om dingen te doen die niet passen. Ze zijn vervuld van allerlei ongerechtigheid, hoererij, boosaardigheid, hebzucht, slechtheid. Ze zijn vol afgunst, moord, ruzie, bedrog, kwaadaardigheid. Kwaadsprekers zijn het lasteraars, haters van God, smaders, hoogmoedigen, grootsprekers, bedenkers van slechte dingen, ongehoorzaam aan hun ouders, onverstandigen, trouweloze mensen, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, onbarmhartig. Ze kennen het recht van God, namelijk dat zij die zulke dingen doen de dood verdienen. En toch doen ze niet alleen zelf zulke dingen, maar stemmen ook in met hen die ze doen. Tot zover de lezing uit de Bijbel. U zult het vast wel eens gehoord hebben zo in je omgeving. Wat een nood in de wereld. Wat een slechtheid ook in de wereld. En dan de jammerklacht erachteraan, had God dat nou niet kunnen voorkomen? Waarom is eigenlijk de mens in zonde gevallen? Wat moest die ene boom daar nou tussen al die bomen in die hof? En wat heeft het uitgewerkt en waar is het op uitgelopen? Waarom grijpt God niet in als er kinderen worden vermoord, als er ziekte is, als er pijn is en nood in het leven? Waarom grijpt God eigenlijk niet in? Waarom laat God dit allemaal toe? Dat zijn vragen die leven bij mensen in de wereld en ook bij ons. Waarom heeft de mens eigenlijk een vrije wil gekregen? Waarom kon een man als Hitler zijn gang gaan? En waarom zijn er na Hitler zoveel mensen geweest die zoveel ellende hebben uitgestort over deze toch zo prachtige planeet? Waarom toch, o God? Ergens las ik: de vrije wil van de mens is geweldig, maar ook gevaarlijk. Dit soort vragen komen boven als je jong bent. En toen ik jong was, kwamen die ook bij mij boven. Ik kon er niks mee. Daar liep je tegenaan en je loopt er nog veel meer tegenaan als deze dingen realiteit in je leven worden. Als er ziekte en pijn en oorlog is en dood in je omgeving, dan heb je dat soort vragen. Heere God, waarom toch? Waarom zij en niet ik? Waarom een kind en niet ik? Vorige week, ik was elders, maar toen heeft Ibo gesproken en een van de dingen die hij zei, heb ik begrepen, dat was: een mens moet de veelkleurige wijsheid van God laten zien. Jazeker, dat moet. Dat is onze opdracht. Dat hebben we in Genesis 1, toen bij de schepping, toen we het daarover hadden, ook gesteld. De mens is ervoor bedoeld om de eer van God en de grootheid van God te laten zien. Ook in deze gebrokenheid die ik schilderde. Hoe moet dat nou? En wat moet je met mensen die zeggen en worstelen met de volgende opmerking: zolang er zulke slechte mensen op deze aarde leven, kan ik niet geloven in een God van liefde. Dat hoort u heel veel om u heen. Ik zie de mogelijkheid niet zitten om de grootheid van God te laten zien in zo'n wereld. Een wereld die gevallen is. Mensen, daar gaan we vanmorgen toch over nadenken. Niet omdat alle vragen weggenomen moeten worden, maar wel om het een plek te geven in het geheel van het zicht van God op ons mensen. We hebben gesproken over de schepping. En Genesis 1 is zo fundamenteel voor ons allemaal. Genesis 1, de schepping. God heeft mensen gemaakt. Hij heeft jou en mij gemaakt. Met een doel voor ogen. God wil dat je iets van hem laat zien in de wereld. Dat is het doel van hem. Daarom heeft hij ons ook geschapen naar zijn beeld. We lijken op God. We zijn niet God, maar we lijken op hem. Er is iets goddelijks in ons. Wat? Psalm 8 zegt, bijna goddelijk heeft God ons gemaakt. Prachtig, hè? Prachtig is dat het doel van God met ons leven. Wij mogen een leesbare brief van Christus zijn. Wij mogen een geur van hem verspreiden. Dat is het doel van God. Prachtig, dat willen we wel. Het doel van God met de mens. En God is getrouw. En God houdt vast aan dat doel. En wij moeten Genesis 1 goed onthouden. U mag Genesis 1 en wat daar staat van de mens nooit vergeten. Ook niet als we straks over zonde spreken. Dat blijft boven ons mensen staan, dat God een verlangen heeft dat u op hem lijkt. En dat u iets laat zien van God in de omgeving, hoe de vlag er ook bij hangt. En God houdt vast aan dat plan. We hebben Genesis 3 gelezen, die eerste verse, maar dat plan van God in Genesis 1 genoemd, blijft onomstotelijk vaststaan. Ook al gaan wij de hemel bestormen met vragen, met onze waaroms, dan nog blijft God een verlangen hebben met jouw leven. De mens is geschapen en werd geplaatst op de aarde. Het gebied waar Satan heerste. We lezen dat al in Matteüs 4. Als er Satan en de Heer Jezus op een hoge berg staan. En dan zegt Satan tegen Jezus. Als u nu voor mij neerbuigt. Als u zich nou voor mij vernedert en mij aanbidt, dan zal ik u alle koninkrijken van de aarde geven. Met andere woorden, Satan heeft iets te geven. Hij heeft iets te schenken aan Jezus. Alle koninkrijken van de aarde zal ik u geven. En wat zegt Jezus? Kom maar op, Satan. Geef ze me maar. Nee. Ga weg, Satan. Ga weg, Satan. En dat is een sleutel die wij mogen gebruiken elke keer als we op wat voor wijze ook aangevallen worden door de boze. En dat overkomt ons allemaal van tijd tot tijd. Ga weg, Satan, in de naam van Jezus Christus. Ik gebied je weg te gaan bij mij. Dat is een sleutel. Die houden we vast. Maar sinds die tijd, sinds de tijd dat Jezus ook op aarde was, zijn er twee koninkrijken ontstaan hier op deze planeet. Het koninkrijk van de duisternis en het koninkrijk van God. En die twee die bestaan op deze aarde. En hier heeft God een mens geschapen. Heel bijzonder. Ik kom er nog even op terug. Het bijzondere van u als mens, van jou als mens, dat is wel heel bijzonder. Want dat is dat God jou een vrije wil heeft gegeven. Dat heeft een dier niet en een plant niet. Maar jij wel, een vrije wil. En dat is nou juist het punt waar we misschien ook de moeite hebben met God. En daarom wil ik daar uitgebreider bij stilstaan. Waarom zou God dat nou gedaan hebben? Had God dat nou maar anders gedaan? Had God mij maar van afstand kunnen besturen, zoals jongelui een bootje of een auto op afstand kunnen besturen? En ik heb begrepen dat het al mogelijk is om auto's en vliegtuigen van de grond af te besturen. Als God dat nou gedaan had met ons, was die ellende nooit gebeurd. En toch kiest God ervoor om dat wel te doen. De mens heeft een vrije wil. Dat betekent dat de mens keuzes kan maken die buiten zijn gevoel omgaan. Sterker nog, die tegen zijn gevoel ingaan soms. Voorbeeld. Je kunt een hele mooie vrouw zien en haar toch niet begeren. Je kunt met honger in je maag over de markt lopen en toch die appel niet pakken, want je weet hij is van een ander. Een mens heeft het vermogen om te gehoorzamen, ook al snapt hij er niks van. Een kind heeft dat al. Oh, je ziet dat aan die kleine kinderen. Als Hyde of Mem zeggen, dat mokst u net waan, dat mokst u net komen. Dan gaat dat kind tegenstribbelend, jazeker. Het kind gaat het, als het goed is, dat toch doen. Omdat Hyde en Mem het zeggen. Een vrije wil hebben we gekregen. Een dier heeft dat niet. Een dier leeft volgens zijn instincten, volgens zijn lusten en zijn driften. Helaas, mensen, ziet u om u heen dat er ook mensen zijn die zo leven. Die alleen maar dingen doen die ze mooi vinden en lekker vinden en fijn vinden. Dat is niet een menselijk niveau. Natuurlijk mag je wel dingen doen die je leuk vindt. Maar dat is niet het bijzondere van de mens. Het bijzondere, dat gaat daar ver bovenuit. Een vrije wil zeggen dat je een wil hebt om te gehoorzamen. Dat je besluit om te gehoorzamen. Vrijwillig liefhebben. Ook al mag je die persoon niet, vrijwillig kiezen voor liefde. Als je trouwt met je man, met je vrouw, dan kies je voor hem. Dat gaat ver boven de liefde uit, want die liefde is ook wel eens aan het verkillen. En er komt ook wel eens wat tussen je. Dat overkomt ons ook allemaal. Maar je kiest voor liefde. Je kiest ook voor gehoorzaamheid. Ik wil daar toch een voorbeeld van geven. Een uitgebreider voorbeeld. Stel je voor... Ja, het makkelijkste is als ik het bij mezelf hou. Dat toen wij getrouwd zijn, dat ik elke keer als ik van huis zou gegaan zijn, dat ik de deur hermetisch afsloot. Bang dat mijn vrouw een andere man achterna zou lopen. Je hoort dat soort verhalen en je ziet het soms in de krant in Oostenrijk een paar jaar geleden nog. Een man die jaren een vrouw had verborgen in het souterrain. Ze kon daar niet uitkomen. Je zou dat elke dag weer doen. En als je thuis komt, dan ontsluit je de deur weer. En ze is je trouw gebleven. Er is niemand geweest. Er kon ook niemand bij je vrouw komen. Ze kon ook niemand zien. En als je 's avonds nog een boodschap moet doen, sluit je weer de tent helemaal af. En je doet dat jaar in jaar uit. Wat denkt u van het niveau van de liefde na 25 jaar? Zou ze je nog lief hebben? Nou, ik weet het eigenlijk wel zeker niet. Ik denk dat er bitterheid gegroeid was. Dat misschien alle emotie wel weg was uit die vrouw, helemaal vernield. Liefde blijkt, trouw blijft, als je weggaat en het huis openlaat en je vrouw de ruimte geeft om te gaan en te komen. Om naar de winkel te gaan en koffie te drinken bij een vriendin. Als er ruimte is om te winkelen en al die mannen op de winkelstraat hier tegen te komen in Sneek, laat ze maar lopen. En dat je na afloop van 25 jaar kunt stellen, we zijn elkaar trouw gebleven. Dat is liefde. Begrijpt u? God wilde geen robots maken. God wilde geen marionettes maken die hij kon besturen, maar hij wilde schepselen. Die van harte hem gingen liefhebben. Dat is Gods plan met de mens. Die vanuit zichzelf, vanuit hun hart en uit volle gehoorzaamheid aan hem, hun leven willen geven, willen wijden aan hem en hem willen verheerlijken, hem willen grootmaken, hem willen liefhebben. Dat was Gods plan. En ik moet zeggen, zo'n vrouw zou ik ook willen hebben. Zo'n vrouw wil jij ook als je als jongen hier zit. En zo'n man wil jij ook als je hier als meisje zit. Een man die kiest voor jou. Die zelf kiest voor jou. Dat is nog eens wat anders dan die huwelijken die vroeger door ouders werden gepland. En je werd het huwelijk ingeduwd. Vrijwillig liefde geven. Dat is een keus. En de keus voor Adam en Eva was een hele simpele. Ik zou haast zeggen, het was bijna te simpel. Een tuin vol bomen, allemaal fruit op tafel. Wat wil je nou nog meer? Nou ja, die ene boom, dat moet je niet doen. Was dat nou zo moeilijk? Wel nee, dat was toch eigenlijk niet moeilijk, zouden we zeggen. Die keuze is maar zo gemaakt. Die boom blijven we af, het is toch allemaal fruit, het zijn allemaal bomen hier. Wat zal ik met die boom? En dan komt hij, Satan. Dat is toch zo'n valserik. Hij komt in de gedaante van een slang, staat er, de listigste onder de dieren. En Satan stelt een hele misleidende vraag. Zo in de zin van, je mag zeker niet eten van die bomen in de hof, hè? Dat heeft God zeker gezegd. En Eva, die heeft het waarschijnlijk niet van God gehoord, maar Eva heeft het waarschijnlijk van Adam gehoord. Eva zegt, nee, dat heeft God niet gezegd, hoor. We mogen van alle bomen eten, behalve van één, die in de midden staat. Daar mogen we niet van eten, maar de rest mogen we van eten. Waarom ging hij nou naar Eva? Nou, misschien wel omdat zij dat gebod van God uit de tweede hand had gehad. Er wordt ook wel eens gedacht en gezegd dat een vrouw gevoeliger is voor dat soort verleidingen. Nou, dat weet ik niet, dat betwijfel ik trouwens ook. Dat staat er ook niet, maar hij ging wel naar Eva. En toen gebeurde het met haar. Toen gebeurde het. Had Eva hem al gezegd, Satan, ga weg. Rotslang, wat moet je hier? Ik gehoorzaam aan de eeuwige. Eva zegt niks. Ze kijkt. Net als Lot. En Lot zag water en gras en hij koos. En Eva ziet. En wat ziet ze? Ze zag vruchten. En wat staat er? Ze zag dat ze goed waren. Het was een lust voor het oog. Het was begeerlijk, staat er in Genesis 3. En dan pakt ze. Het begon dus al met het zien. Laten we dat niet vergeten. Ik ga er niet verder op in nu, dat komt later wel eens in een volgende. Het begint al bij zien, blijkbaar. Lot zag en hij ging voor de bijl. Eva zag en ze ging voor de bijl. Eerlijk is eerlijk. En Adam ook trouwens. Hij was niks beter. Hij was geen kerel. Hij had het kunnen weten. Hij had kunnen zeggen, Eva, wat doe je me nou? Je moet gehoorzamen. Adam nam ook. En vanaf die tijd, beste mensen, en ik hoef daar niet verder op in te gaan. Vanaf die tijd ligt de wereld, Romeinen 1, onder de toorn van God. Door één mens is de zonde gekomen in de wereld. Ik citeer Romeinen verder. De waarheid van God is vervangen door de leugen. En God heeft hen vervolgens overgegeven aan onreinheid, zodat bij hen het lichaam wordt onteerd. De toorn van God openbaart zich van de hemel over alle goddeloosheid. En, zegt Romeinen 6, het loon van de zonde is de dood. Mensen, wij allen zijn, hoe we het wenden of keren. En we gaan vanmorgen even een triest dal door. En dat moet, want anders kunt u nooit weer op de berg komen. U moet soms met uw gedachten door het diepste dal heen om ooit weer te komen op die berg. Van het geloof. En daar komen we vanmorgen. Wij allen zijn geboren als mensen onder de zon. En leefden in deze wereld onder de toorn van God. Onder de vloek van de zonde. Dit had u natuurlijk niet in een evangelische kerk verwacht. Maar u hoort het wel vanmorgen. En u hoort het goed. De waarheid van God is vervangen door de leugen. Niemand is rechtvaardig, zegt de Bijbel. Ook niet één. Dus we hebben allemaal de toorn van God over ons leven gehaald in Adam en Eva. Op deze aarde leven we vanaf die tijd. En dat is een gegeven voor ons, ook nu nog, in de gebrokenheid van de wereld op alle mogelijke gebieden. Daar kunnen we niks aan veranderen. Aan die gebrokenheid hebben we deel. Aan die gebrokenheid gaan we kapot soms en lopen we ondergebukt. Het gevolg is pijn. Het gevolg is moord en oorlog en ziekte en ruzie en dronkenschap en verkrachting en verslaving. En ik kan nog veel meer noemen. Trouwens, Romeinen 1, wat we gelezen hebben, noemt nog veel meer dingen. Het is allemaal over de mensheid gekomen. Het huwelijk is onteerd. Mensen die de wijsheid van God hebben ingeruild voor eigen wijsheid. En de schepping die we moesten beheren, hebben we vervuild. En zijn we aan het vernietigen door onze economische verslaving. Ik herinner me nog een uitspraak van broeder Fijn van der Raad, Johan Fijn van der Raad, al jaren geleden hier in de Tjerkpleets. Toen zei hij, als je nou morgen de krant leest, moet je je niet versteld, moet je je niet verbazen over wat erin staat. Zal voor slechte dingen erin zullen staan, verbaas je niet. Want dat gebeurt op deze aarde, die ligt onder de toorn van God en onder mensen die God niet kennen. Het is goed om dat als christen te weten. Het is ook goed dat we weten dat die gebrokenheid toeslaat, ook in ons eigen leven. Laten we maar eerlijk zijn. Ook wij kennen die ziekte en de ellende en de nood. Daarvoor hebben we gisteren ook gevast en gebeden. We hebben de verscheurdheid zelfs onder christenen aan de lijve ondervonden. Daarvoor zitten we hier, laten we eerlijk zijn. Het is goed dat we kennen de verwoestende werking van de zonde. Eigenlijk zou ik nu moeten stoppen, want het zou immers gaan over de zondeval. Maar dat kan ik niet maken. Dat kan ik niet maken. Ik wil alvast even vooruit naar volgende preken die volgen. Maar de Bijbel gebiedt me ook om dat te doen. Want dit geval is hopeloos, mensen, de zondeval. Daar is niets aan te doen. Dat kunnen we niet meer terugdraaien. Daar is een eeuwige God waar we van gezongen hebben. Een schuilplaats, een rots waar we op vertrouwen. Een eeuwige God die ons geschapen heeft. En daar is de schepping die onder de toorn van God leeft. En dan komt God. En God heeft je niet verlaten, mensen. God laat je niet zitten in de rotzooi van de zonde. Sterker nog, hij heeft je lief, zegt Johannes. En hij kan het weten. Hij was aan het vaderhart van God. God heeft je lief. En daarom zond hij, zegt de Hebreeënschrijver, zoon. Hij zond zoon. De zoon. De enige. De tweede Adam. Het is alsof de hemel nu de adem inhoudt om te kijken naar al die verloren mensen. Het is alsof de hemel denkt van wat gaat er gebeuren met die mensen die daar in de ellende van de zonde leven. En niet alleen in de zonde die u zelf doet, maar die ons overkomen is. Gods woord zegt dat er vreugde is in de hemel. Zo nu en dan is er vreugde in de hemel. Weet je wel waarom? Ik weet eigenlijk niet, maar dat weet Ibo misschien. Maar dan zegt hij dat wel een andere keer of hij verbetert dat. Volgens mij staat dat er eigenlijk maar één keer echt in dat er vreugde is in de hemel als er iets gebeurt op aarde. Namelijk als iemand zich tot God bekeert. Als iemand uit die rotzooi zijn hand omhoog heft en zegt, Heer God, help mij. Dan is er vreugde in de hemel. Dat moeten we vanmorgen ook zeggen. Je hebt Gods wijsheid nodig om zo ver te komen. Je hebt Gods wijsheid nodig om in te zien hoe dwaas de wereld en de zonde is. Je hebt Gods wijsheid nodig om op je knieën te vallen. En tegen God te zeggen, Heere God, kom mij te hulp. Ik las, en misschien hebben vele anderen van jullie dat ook gelezen, een verkorte versie van een toespraak van Charles Stanley. Hij is predikant van de First Baptist Church in Atlanta, in de Verenigde Staten. Die man deed de volgende uitspraak. En hij is hard, maar hij is zo waar. Hij zegt het volgende. Het is dwaas en het is rampzalig als je niet voor Jezus kiest. Het is dwaas en het is rampzalig als je die keuze niet maakt. Het was een keuze voor mensen, voor Adam en Eva, dat ze in zonde vielen. Het was een keuze. En hoe kom je uit die ellende? Het is weer een keus. Net zo makkelijk eigenlijk als die keus van Eva. Die had helemaal niet hoeven te kiezen. Wat simpel. Die ene boom. De keus om weer terug te komen uit de ellende van de wereld bij de eeuwige God is weer een hele makkelijke. Namelijk te zeggen, Heer, kom mij te hulp. Ik wil me voor u neerbuigen, Heer Jezus. Want u bent de weg, u bent het eeuwige pad om bij God te komen. Jeremia 6. Weg van de eeuwigheid, dat is Jezus Christus. Hij is de enige, anders komt u er niet. Niet door je perfecte leven. Niet omdat het hier op rolletjes gaat. Niet omdat het hier voor de wind gaat. Maar alleen omdat je deze Christus kent. Ik hoop dat je die allemaal kent. Daarom vieren we straks ook de tafel van de Heer, waarin Hij die Christus stierf voor jouw zonde, om die zonde waarmee we al geboren zijn in deze wereld, om die zonde definitief uit ons leven weg te bannen. Hij wil jouw redder zijn. En dan, als je dan tot geloof komt in Christus, oh, dan mag je weer hetzelfde doen wat er in Genesis 1 staat, want God houdt vast aan dat plan. Dan mag je hem verheerlijken. Dan mag je hem groot maken. Dan mag je zijn beeld laten zien aan mensen om je heen. Gewoon laten zien. Gewoon als je over straat loopt en als je op je werk bent, laten zien dat je kind bent van de Almachtige God. Mensen, wat geweldig, wat eenvoudig ook. En ik wil vanmorgen vragen om straks onze ogen te sluiten en dan gaan we bidden. En ik wil vragen, als er mensen zijn die de Heer Jezus Christus niet kennen, dat terwijl iedereen de ogen dicht doet, mag jij je hand opsteken. En dan ga ik voor je bidden. Heer, ik zal je naam niet noemen. Om te kiezen voor hem. Het is rampzalig en dwaas om niet voor Jezus te kiezen. En als je dat gedaan hebt, dan kan ik je verzekeren. Dan wordt je leven 100% anders. En dan worden de keuzes die daarna komen 1000 keer lichter en gemakkelijker. We gaan bidden. Heer in de hemel. We kunnen er niet onderuit, Heer. Het moest er deze morgen van komen, spreken over zonde. Het moeilijkste, Heer, wat je kunt doen, Heer, als je hier staat, ook van mens, van vlees en bloed, zoals ik zelf ben, Heer, dan weet je je tekorten en je weet je positie. Maar Heer, we weten ook onze verantwoordelijkheid die we hebben naar elkaar toe. Om elkaar aan te spreken, Heer, op de enige manier om gered te worden uit deze wereld. En dat is, Heer, om ons hart voor u te openen.
En dat is dan het begin, Heer. Het begin van een weg die we mogen gaan met u. En dat is geweldig. Ik wil u zo danken dat u, Vader in de hemel, uw Zoon hebt gegeven aan deze wereld. En dat wij ook, net als Eva en Adam, kunnen kiezen. Maar dan niet de weg van de hemel naar de aarde, maar van de aarde naar de hemel. Dat we de weg kunnen kiezen naar u. Terug naar het vaderhart van God. Heren, dat is het belangrijkste moment in ons leven. En ik wil u danken, Heer, dat zoveel die keuze ooit hebben gemaakt. Ik wil ook bidden, Heren, dat ieder die hier is vanmorgen zeker mag weten dat hij een kind van u is. En ik wil jou ook vragen, als je hier zit vanmorgen en je hebt die zekerheid tot op heden niet en je zegt, ja, ik wil niet dwaas zijn. Ik wil niet in de zonde blijven leven, maar ik wil leven het leven dicht bij God. Ik wil gered zijn voor tijd en eeuwigheid. Mag je nu je hand opsteken en dan zal ik bidden voor je. Ik wil je vragen om dat nu te doen. Heer God, ik wil bidden dat u harten nu aanroept en dat mensen hun leven mogen geven. Definitief aan u. U bent een grote God, Heer. Ik loof en ik prijs u. En ik wil bidden dat uw geest gaat werken. Maak ons maar onrustig, Heer. Met die heilige onrust om tot u te komen. Dank u, Vader in de hemel, voor uw goedheid. Ik wil danken voor uw genade. Dat uw genade zo groot is, dat we hier in alle vrijmoedigheid en in alle vrijheid en in alle ruimte mogen zitten. En dat we u mogen kennen. Dat u onze God bent. Dat u onze Vader bent. En dat we gezegend zijn een kind van de Almachtige God te zijn. Ik loof en ik prijs uw naam. En ik bid, Heer, dat ook op dit moment alle banden die er zijn met de zondige wereld waar we middenin staan en die ons van tijd tot tijd toch kwaad doen, Heer, en een rol spelen in ons leven, dat die in de naam van Jezus verbroken mogen zijn. En dat we mogen weten dat we vrij staan tegenover u en elkaar. Ik loof en ik prijs uw grote naam. Amen.